NPO Radio 1. VPRO.
De houtkap in het Amazonewoud neemt weer toe. En tussen de 60 en 80 procent daarvan is illegaal.
Reis mee met uw bureau buitenland Zomerexpress.
Met Rick Delhaas.
Ja, en de eerste halte waar onze Zomerexpress stopt is een plaatsje in het Amazonewoud aan de Amazonerivier in Brazilië. Daar probeert criminoloog Tim Boekhout van Solingen samen met de lokale bevolking illegale houtkap tegen te gaan. Want ondanks allerlei internationale afspraken neemt de houtkap dus weer in rap tempo toe. Goedenavond en hartelijk welkom. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar we gaan toch eerst even naar Finland. Daar gaat het de hele dag al over. De top tussen Trump en Poetin. Ook de Baltische landen, Zweden en Finland, volgden vandaag met argusogen die top tussen Trump en Poetin. Sinds de Russische annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne zijn deze landen op hun hoede voor Moskou. Zij vrezen dat de twee wereldleiders het op een akkoordje gooien ten koste van hun veiligheid. Aan de lijn, correspondent Koen Verhelst. Jij zit in Helsinki. Goedenavond.
Goedenavond.
Die ontmoeting die heeft plaatsgevonden. Ze zijn even samen geweest met alleen hun vertalers. Wat is de belangrijkste uitkomst tot nu toe geweest?
Nou, ik denk dat ze vooral hebben gehad over de collusion, hè, waar het dan het over gaat in de Verenigde Staten.
Samenspannen. Ja. Week, er zit een trillingje op je op de lijn. Ik kijk.
Ja?
Ja, nee, ga maar gewoon verder. Dan kijken we even of we dat dan kunnen doen. Ja.
Ik denk dat een van de Poetin heeft blijkbaar aangeboden dat er een onderzoeksteam naar Rusland mag komen om die aangeklaagde spionnen dan te interviewen. Maar ik denk dat het belangrijkste van de persconferentie toch wel is dat de NAVO eigenlijk helemaal niet ter sprake kwam.
Ja, en die persconferentie is net afgelopen.
Ja, die is ongeveer een uur geleden afgelopen.
Ja. Hoe is er vanuit zeg maar de omgeving, de Baltische Staten, waar jij correspondent bent, hoe is deze ontmoeting gepercipieerd?
Nou, ze zijn er zeker wel met enige zenuwen naartoe geleefd. Want jarenlang was het toch het verhaal van, nou, ja, Trump die zegt al die dingen wel, maar op de achtergrond gaat de militaire samenwerking gewoon zeer goed door. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk de laatste jaren ook Nederlandse militairen, bijvoorbeeld in Litouwen. En allerlei andere NAVO-landen zitten met hun troepen in de Baltische landen en in Polen. Dus er is levendige samenwerking op dat vlak. En die is ook onder Trump niet de discussie komen te staan door Trump zelf, behalve dan door Trump zelf. En de vrees was een beetje inderdaad van, gaat hij, omdat hij zich zo slecht voorbereid heeft op deze top met Poetin, gaat hij nu dan over tot concessies tegenover Rusland. Zeker natuurlijk na de top van vorige week, waar hij de vloer aanveegde met het defensieapparaat van zijn bondgenoten en Duitsland schoffeerde over hun energiebeleid.
Ja.
Dus de verwachting was zeker van, goh, straks gaat hij ook daar in Helsinki met Poetin het inderdaad op een akkoordje gooien, waar wij dan de rekening van gepresenteerd krijgen. Maar het niet ter sprake kwam, dat de NAVO niet ter sprake kwam, dat de oefeningen van de VS met Finland en Zweden, allebei dan weer geen NAVO-leden, dat dit later dit jaar gepland staan, dat die niet ter sprake zijn gekomen. Daar zullen zij toch best een opgeluchte ademhaling ademhalen.
Ja, er was eigenlijk al een beetje het idee, het feit dat deze top plaatsvindt tussen Amerika en Rusland is eigenlijk al winst voor Poetin. Wordt dat ook zo gezien in die Baltische Staten?
Ja, absoluut. Ik bedoel, eigenlijk had Trump helemaal niet zoveel reden om nou per se nu met Poetin om de tafel te gaan zitten.
Ja.
Poetin heeft er veel meer belang bij om als wereldleider op het toneel te verschijnen. En hij staat nu in Helsinki op het podium met van die smetteloze vlaggen achter hem. Trump naast hem in een stad die in de Koude Oorlogtijd ook gebruikt werd als plek waar zijn Sovjet-voorgangers hun Amerikaanse ambtsgenoten ontmoeten. Dus het is heel erg die sfeer van de Koude Oorlog die in zekere zin herleeft. In deze, zeg maar, in die symboliek. Ja. De wereld is uiteraard enorm veel veranderd sindsdien. Maar Poetin die vindt het geweldig dat hij zo nu kan aantonen van hey, kijk, de VS nemen mij serieus. En dat is misschien nog wel een overeenkomst ook met de top met Kim in Singapore vorige maand. Waar het eigenlijk een beetje eenzelfde verhaal was. Trump die gaat erheen en dan vervolgens komt de andere eigenlijk beter uit de verf.
Ja, oké, tot zover. Hartelijk dank, Koen Verhelst, correspondent in Noord-Europa en de Baltische landen.
Bureau Buitenland.
Ja, met de zomer expres en de eerste halt en de eerste gast. De Amazone is het grootste regenwoud op aarde. En deze longen van de wereld vormen meer dan de helft van wat er nog over is aan regenwoud. De ontbossing van de Amazone leek een tijdje minder snel te gaan, maar de laatste jaren wordt er weer in rap tempo gekapt. En het ergste is dat tussen de 60% en 80% illegaal daarvan is gekapt. Ondanks internationale afspraken. Tim Boekhout van Solingen is criminoloog en houdt zich al jaren met de Amazone bezig. Hartelijk welkom.
Ja, goedenavond.
Ja, wat doet een criminoloog in de Amazone, in een bos?
Ja, nou, er wordt vaak veel over ontbossing gepraat, maar er wordt meestal niet bij gezegd dat het illegaal is, dat het gewoon criminaliteit is. Dus de meeste ontbossing is gewoon criminaliteit. Dus,
ja, maar dan zou je zeggen, dan moet daar een agent rondlopen en niet een criminoloog onmiddellijk.
Ja. Nou ja, ja. Nou ja, een criminoloog die probeert dat te analyseren en onderzoek te doen. En, nou ja, en ik ben op een gegeven moment op het punt gekomen dat ik ook graag wil bijdragen aan een oplossing. En dus ook criminologische kennis en best practices wil gebruiken. Om te kijken of je er iets aan kan doen, gebaseerd op criminologische kennis.
Ja. U heeft een tijd daar ook gezeten, midden in het Amazonegebied, aan de Amazone rivier. Waar was dat?
Ja, nou, ik heb op verschillende plekken, maar de meeste tijd heb ik gezeten, of had ik althans een uitvalsbasis, dat is Santarém. Dat is een stadje, een klein stadje, of althans 300.000 inwoners.
Zoiets. Zag dat het recht onder Suriname?
Recht onder Suriname, ja. Dat is de Neder-Amazone. Dan zit je op 800 kilometer van de riviermonding. En,
van de riviermonding van de Amazone?
Van de Amazone, ja.
De oostkust.
Dus, ja. Ja.
Maar hoe ver onder Suriname?
Nou, van 1000 kilometer onder Paramaribo ongeveer.
Toch wel, ja.
Ja, ja. Het is ook niet zo makkelijk om daar heen te gaan. Dat is, je moet ook, het is allemaal beschermd gebied, indianengebied ertussen. Dus
ja. Terwijl het best een groot stadje is, hè?
Ja, maar dit is ook dan meteen eigenlijk de tweede stad van de deelstaat. Je hebt de hoofdstad in deze deelstaat. En deze deelstaat die is zo groot als Egypte, twee keer Frankrijk, Para. En dan heb je de hoofdstad van die deelstaat Belém. Dat is vlakbij de monding. Dat is dan een stad van 1,5 miljoen. Ja. Maar dan Santarém, dat is eigenlijk de tweede stad van 300.000. Dus zo snel gaat het naar beneden. En dan verder heb je nog wat stadjes van 100.000.
Verder is het allemaal woud.
Ja, en kleine stadjes. En nou, woud en heel veel landbouwgrond inmiddels. Want het is natuurlijk door die ontbossing. En dat is vooral voor landbouw. Dus je ziet ook veel.
Landbouw van wat?
Vooral veeteelt. Veeteelt, ja. En soja eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de twee. En af en toe wat mijmer. Maar toch, veeteelt is veruit de grootste.
En dat is voor de biefstukken?
Ja, en die worden wereldwijd geëxporteerd.
Ook naar Nederland?
Ook naar Nederland, ja. Maar
en de soja ook?
En de soja ook. Ja, de soja, daar is Nederland echt een belangrijke bestemming.
Ja. Ja, maar heel veel van die kap is dus illegaal.
Ja.
Hoe kan dat nou? Want er zijn allerlei afspraken, soja-akkoord, een houtkap-overeenkomst. Ja. Waar allerlei partijen ook bij betrokken zijn. Ook de milieubeweging bijvoorbeeld.
Ja. Ik moet zeggen, Brazilië is niet uniek hierin, hoor. Ik bedoel, als je in de tropen gaat kijken, of nee, neem een land, Cambodja of Senegal, Congo, in heel veel tropische landen is de helft of meer dan de helft van het houtkap, ontbossing, illegaal. We hebben het natuurlijk over hele uitgebreide, uitgestrekte gebieden waar de overheid weinig aanwezig is. Ja, en daar staan allemaal dure bomen. Zo'n boom, die boom kan zelf niet vluchten, dus die staat daar maar. En die is een jaarsalaris waard vaak, zoals in de Amazone. Ja, en die zijn dus doelwit van illegale houthakkers. Ja.
En wie zijn die houthakkers? Want in dat bos wonen ook mensen waar u mee samenwerkt.
Ja. Nou, mensen denken vaak van, ja, die mensen moeten toch ook eten? Nee, de mensen die daar wonen, die hakken ook af en toe een boom. Als ze een kano willen bouwen of als ze een huis willen bouwen. Maar die doen dat maar heel af en toe. De grootschalige houtkap zijn echt houtbedrijven. Dus het zijn gewoon houtondernemingen die die dubieuze praktijk op nahouden.
Ja. En die komen dat bos binnen, maar daar wonen dan ook die gemeenschappen die van dat bos leven.
Ja, en vandaar en daarom is dit gebied, de Braziliaanse Amazone, geldt ook wel als het gebied als een van de meest gewelddadige plekken voor. Ja, dat wordt in de Nederlandse krant heet dat dan milieubeschermers. Maar dat zijn eigenlijk bewoners die daar wonen, die hun bos, het bos waar zij afhankelijk van zijn, willen beschermen.
Ja.
En die mensen zullen zichzelf nooit milieubeschermen noemen. Zeg maar. Nee, ze beschermen hun cultuur, hun gemeenschappen. En wij noemen dat dan in het Westen milieubeschermers. Terwijl zij zichzelf eigenlijk voor zichzelf opkomen en hun leven. Ze zeggen, ja, zonder dat bos kunnen wij niet leven. Hè?
Dat gaat nogal ver, hè? Dat er ook gewoon gemoord wordt.
Ja.
En ik las zelfs dat, geloof ik, de helft van de moorden wereldwijd tegen natuurbeschermers in Brazilië plaatsvindt.
Ja, van Global Witness heeft dat op een gegeven moment. Die houdt dat sinds een aantal jaar bij. En dan in een periode van 10 jaar vonden ze dan 900 moorden. En dan de helft was gepleegd in Brazilië, inderdaad. En als je dan kijkt waar in Brazilië, dan in de Amazone. En dat is precies eigenlijk de gebieden waar het meest ontbos wordt. Dus die ontbossing hangt heel sterk samen met het geweld tegen die gemeenschappen die daar wonen. Want die verzetten zich. Het is om het te begrijpen, kan je het beste, denk ik, denken zoals in de 19e eeuw de trek naar het westen in de Verenigde Staten. Hè, dat je dus de Europeanen, die daar dus de oorspronkelijke bevolking tegenkwamen, de trek naar het westen, hè, de frontier, noemen de Amerikanen dat. En in Brazilië hebben we nu zo'n frontier. Maar dat is de trek naar het noorden. Want die ontbossing die gaat langzaam van zeg maar Centraal-Brazilië naar Noord-Brazilië, naar de Amazone. En ja, dus de ontbossing die schrijdt langzaam voort.
Ja.
En daar wonen mensen. En die verzetten zich. Nou ja, en dat is gewelddadig.
Ja, een van die mensen is een dorpsleider. Waar u mee samenwerkte. Hij is ook een paar keer zijn er moordpogingen op hem gedaan.
Ja, dat is echt een paar. Ja.
Wat is dat voor iemand?
Nou, hij is tweede stamhoofd. Hij is chief. Tweede chief, zoals dat heet. Mm-hmm. Hij is de oudste chief, is iemand die niet kan lezen. En veel ouder iemand, hij is dertiger. En tweede chief, hij kan lezen en schrijven. Hij is ook speciaal naar school gestuurd 15 jaar geleden om weerstand te kunnen bieden tegen die houtkap. Ja, en hij is iemand, is een heel intelligente iemand, die ook een soort regionaal leider, iemand die opstaat tegen die illegale houtkap. Maar dan weet je ook, dat is de realiteit van de Amazone, als jij opstaat tegen die grote economische belangen, dan loop je grote risico's. Dus hij is ontvoerd, er zijn een paar moordaanslagen op hem gepleegd, hij is gemarteld, maar hij heeft het ook overleefd. En ik werk inderdaad samen met hem. Maar hij is dus een chief van een inheemse gemeenschap. En die zich verzet tegen illegale houtkap.
Ja, ik praat met Tim Boekhout van Solingen, criminoloog. En hij is werkzaam in de Amazone. Hij probeert daar illegale houtkap tegen te gaan. En u was net aan het vertellen over die Dada, de tweede stamoudste. Waar zitten zij precies? Want ze zitten niet bij die stad waar u uit opereerde. Hè? Ze zitten wat verder anderhalve dag varen, geloof ik.
Op anderhalve dag varen met een gemotoriseerde boot, ja.
Ja, dus dat is wel echt een flink end het bos in.
Ja. En dat is waar je oerbos. Want bij veel steden.
Wat is oerbos?
Oerbos, dat is echt waar je de woudreuzen vindt. Dus een bos dat nooit is gekapt. Echt een
dat is honderden duizenden jaren oud?
Ja, dan heb je echt bomen van 500.000. Woudreuzen van wel 1000 jaar, ja.
Maar ja.
Ze hebben een boom die had 5 meter omtrek, weet je wel. En die is illegaal gekapt al. Dus,
ja, maar dat is ook lekker voor de kozijnen hier.
Ja. Zeker.
Toch?
En, kozijnenhout komt bijna allemaal uit Azië. De Amazonehout wordt meer voor vloeren, deuren. Dus IP-hout is een heel populaire houtsoort.
Wat is dat voor?
Ja, IP, dat is een houtsoort uit de Amazone. En dat is eigenlijk de meest populaire houtsoort voor criminele houtnetwerken. Die azen allemaal op IP.
Ja, u liep hier over de loopbrug, over het spoor. Was dat ook IP-hout?
Nee, dat is geen IP. Ik ben niet zo'n heel goed houtexpert. Dat ik
maar het was wel hardhout.
Het is zeker. Nee, dat is absoluut tropisch hardhout. Wat hier bij het Hilversum Mediapark boven het spoor. Ja.
Ja. U loopt dat ook allemaal te bekijken als u.
Nou ja, mensen, dit is wel natuurlijk de markt. En op heel veel plekken, als je heel veel nieuwe gebouwen in Nederland, hartstikke leuk. Of kijk, in het centrum van Amsterdam bijvoorbeeld worden allemaal hele mooie nieuwe gebouwen en haventjes gebouwd. Dat is allemaal tropisch hardhout.
Ja, even terug naar die gemeenschap, hè, van die Dada. U heeft een project met hem opgezet. Wat is dat voor soort project?
Nou, ik leidde een paar jaar een wetenschappelijk onderzoek daar over conflict en natuurlijke hulpbronnen. En ik dacht van, ik ben criminoloog. Ik dacht van, allemaal criminaliteit. Wat kan ik nou bijdragen daaraan, gebaseerd op de criminologie? Dus ik dacht van, criminaliteitspreventie. Er is wel handhaving, politiemensen, dat is het wel, maar er is eigenlijk geen preventie. Terwijl bij bossen, ja, we willen die bossen behouden. Dus dan moet je proberen dat te voorkomen. Het moeilijker maken dat ze de bossen kunnen kappen. Nou, en die Dada, dat stamhoofd, die heeft 3 teams van jonge mannen die patrouilleren. Want hun gebied, je mag daar eigenlijk officieel alleen met toestemming naar binnen. Maar die houtbedrijven die proberen illegaal binnen te komen en dus de hele mooie bomen daar weg te halen. Dus zij patrouilleren om hun gebied te beschermen.
Is het een groot gebied?
Het is 44.000 hectare.
Ja, dat is fors. Ja. En zij kunnen daar alleen maar rondlopen?
Lopen er rond, ja.
Niet rijden?
Nou, ze hebben 1 hele oude motor. Maar ja, dat maakt natuurlijk lawaai. Dus dat is,
dan kondig je jezelf aan.
Ja, dus ze hebben nu sinds kort een paar fietsen. Ja. Dus dat maakt natuurlijk veel makkelijker. Maar in principe lopen ze, ja. Mm-hmm. En dan snappen ze af en toe. Dat deden ze al. Maar toen dacht ik, hey, op een gegeven moment kwam ik op het idee van, als ze nou een GPS-camera geven, want het komt ook omdat ik met justitie, het Openbaar Ministerie werk, en officier van justitie, en die hadden me gezegd, ja, we krijgen ze vaak foto's opgestuurd, maar als we geen GPS-coördinaten bij zitten van waar het is,
de exacte plek.
Ja, dan kunnen we er niks mee. Maar als de GPS-coördinaten bij zitten, dan kunnen we het als bewijslast gebruiken.
En wat fotograferen ze dan?
Mensen die ze snappen. Als ze komen dus illegale houthakkersploegen tegen. En dan zeggen ze, dit is ons gebied. Ja. En eerst had je dan vaak een discussie. Zeggen ze, nee, dit is ons gebied. Wij hebben hier een houtconcessie. Nou, die inheemse, nee, helemaal niet, dit is ons gebied. Nou, dan krijg je een discussie. Maar nu hebben ze de camera. Dan druk je op 1 knopje aan de zijkant. En dan wacht je 5 seconden.
En die maakt contact met de satelliet.
En dan heb je meteen de coördinaten op het schermpje van het toestel. Ja. En dan weet je of je wel of niet binnen het inheemse gebied bent. Ja. Want er loopt geen hek daar. Dat is gewoon om een bos. En dan weet je van nee. En dan zeggen ze nee. Kijk, hier zijn we. Je bent hier illegaal zonder toestemming. En dat weet je best. We gaan nu een foto van je maken. Van illegaal.
Ik kan me voorstellen dat ook nog wel gevaarlijk is. Dat die houthakkers die zich gesnapt voelen. Misschien zijn ze wel bewapend.
Nee, die zijn heel vaak bewapend.
Ja. Ja,
dus daarom zijn degenen die surveilleren ook bewapend. En die zijn in de meerderheid. Dus ik bedoel, zo gevaarlijk is het wel. Je gaat niet met z'n drieën
een gesprekje beginnen.
Nee, je moet met 10 man zijn om te praten. Want die anderen zijn ook. Je moet in de meerderheid zijn. En met meer. Je moet ze overrompelen. Het is heel gevaarlijk.
Ja, deze Dada, die man van dat dorp, die is ook een aantal keren bedreigd en er zijn ook moordpogingen op hem gedaan.
Ja.
Wat is er gebeurd? Wat?
Nou, het is eigenlijk het begon eigenlijk toen hij erin slaagde om dat officieel inheems verklaard te krijgen. En dat betekent dat de houtbedrijven achter het net vissen, dat zij geen houtconcessies meer van het hout van het gebied kunnen krijgen.
Ja. Ja, want dat gebeurt veel ook, hè? Dat ze toch houtconcessies krijgen, ook al is het beschermd. Er zijn allerlei ambtenaren corrupt. De politiek doet ook niet echt heel erg haar best.
Ja. Ik zou zeggen, het is iets ingewikkelder nog. Eigenlijk, je hebt heel veel gemeenschappen die wonen in die bossen. En die hebben op zich, op basis van de grondwet, vooral de inheemse, hebben rechten om daar te wonen. Ja. Alleen die mensen hebben zich nooit geregistreerd bij de overheid. En die houtbedrijven, door middel van corruptie, of ook en landbouwbedrijven, die slagen er wel in papieren te krijgen, vaak illegaal, van dat gebied, voor dat gebied. Dus die hebben wat, die zwaaien met papiertjes. Dus nee, wij hebben hier, ontbossen, mogen hier kappen.
Maar als dat zoveel gebeurt, dan moet toch opvallen bij justitie en bij de politiek. Als er zoveel illegaal gekapt wordt.
Ja, maar iedereen weet het ook. Maar het probleem is dat de politiek, heel veel politici profiteren hier persoonlijk van. Ja. En dus want in Brazilië is het eigenlijk zo, de politiek, daar heb je veel problemen met corruptie, maar bij justitie niet. En justitie probeert hier ook echt wat aan te doen. Ja. Maar justitie is eigenlijk de strijd aan het aangaan met de politiek. De politiek, daar zijn te veel persoonlijke belangen bij. Commerciële belangen. Heel veel de landbouwlobby, de houtlobby, zijn allerlei burgemeesters met houtbedrijven. Ja. Dus de politiek, dat is het probleem. Daar zit de corruptie. Okay. Maar niet bij justitie.
Nou komen die mannen die die dat bos bewaken, hun bos, die komen met zo'n foto, met zo'n GPS coördinaten erop. En dan? Wat gebeurt er dan?
Dan, omdat wij al jarenlang werken met justitie, en we hebben in het wetenschappelijke project dat ik coördineerde, was er gericht op toegang tot het recht, access to justice. Dus wij hebben allemaal goede kanalen lopen met betrouwbare wetshandhavers. Dus,
zijn die in de meerderheid? Is justitie dus in tegenstelling tot de politiek in Brazilië niet zo corrupt en niet zo beïnvloedbaar?
Het Openbaar Ministerie, daar is heel weinig corruptie.
Ja. En hoe kan dat? Dat?
Nou, er zijn bepaalde instituties, daar heb je veel corruptie en andere niet. Bijvoorbeeld de federale politie, daar heb je nauwelijks corruptie. Dat is de Braziliaanse FBI. Dat zijn mensen die zijn goed betaald, ook hoog opgeleid, bij justitie ook. De milieuinspectie, ja. IBAMA, daar heb je wel veel meer problemen van corruptie. Dus daarom werk
en
ik
die
ook...
zijn ook onderbemand en gekort op hun budget, ja. Et cetera.
Nou ja, daar zie je eigenlijk de macht van de landbouwlobby. Ja. Het laatste jaar, de president, de huidige regering heeft gewoon de milieuinspectie gekort met meer dan de helft, het budget. En ook de inheemse...
Dus die kunnen ook niet echt hun goed
hun werk doen. Die hebben eens benzine. Ja. Dus die hebben geen terreinwagens. En dat dus, is allemaal bewust. Ja. Dus die kunnen niet handhaven. En dat zijn eigenlijk dan de
politiek heeft hun budgetten bewust gekort. Ja. Dat ze hun werk niet kunnen doen. Ja. En de politiek of politici, sommige politici, profiteren van die houtkappen en die handel.
Ja, absoluut. Dat is de landbouwlobby. Die heeft het voor het zeggen. En helemaal, ik bedoel, de grootste sojaboer van het land, een multimiljardair, Margie, die is nu de federale minister van Landbouw. He, dus het is de landbouwlobby heeft het nu totaal voor het zeggen. En het is zelfs zo, wat vorig jaar gebeurde, dat Temer, de president, werd aangeklaagd door het Openbaar Ministerie voor lidmaatschap van een criminele organisatie. En om vervolging te ontlopen, deed hij eigenlijk de Amazone in de uitverkoop. En dan heeft hij allemaal parken, of heeft hij de IBAMA, de milieuinspecties gehalveerd, en allerlei nationale parken, er werden stukken van afgesneden, om voor landbouw en zo paaien. Ja. Eigenlijk de landbouwlobby.
U heeft een project dat bestrijkt een klein gebied, maar natuurlijk van de Amazone. Ja. Dat kan het probleem natuurlijk niet oplossen. Wat zou er moeten gebeuren om die illegale houtkap en die enorme verwoesting van de Amazone wel te stoppen?
Ja, nou, voor mij is het mijn project. Ik heb inderdaad een relatief klein project. Dat is op 5 plekken. Maar voor mij was het belangrijk. Ik wilde iets bedenken en iets opzetten dat je kan opschalen en dat je kan uitrollen over meerdere gebieden. En ook dat je vrij makkelijk wordt tegen vrij lage kosten, dat mensen zelf kunnen doen.
Dus heel erg met die lokale bevolking samenwerken. Ja, want dat zijn de beste bewakers.
Ja, dat is echt. Ten eerste is heel veel wetenschappelijk onderzoek, publicaties, dat als ze dat rechten hebben over het bos, dat inheemse groepen, dat bos ook beter behouden blijft.
Ja.
En dat voor mij is dat een beetje de missing link nu. We moeten echt veel meer werken met die gemeenschappen, mensen die daar al zijn, die er ook het meest last van hebben. Zij hebben veel meer last van dan van die ontbossing dan wie dan ook. En die willen dat ook veel. En we moeten die krachten bundelen. We moeten met die mensen samenwerken en veel meer met justitie. Je moet hier geen afspraak mee maken met politici.
Moet dat vooral door Braziliaanse of kunnen ook buitenlandse partners daarin helpen?
Nee, ik denk dat ook buitenlandse partners. Want het buitenland is toch de markt. Hè, al dat
die
hout,
nemen het af.
Precies, dat het hout, dat rundvlees en al die soja. En ik denk dat de markt, ook Europa op een gegeven moment moet zeggen, we willen dat niet meer, we willen geen rundvlees en soja.
Maar
en
dan is hier ook nog wel behoorlijk wat te doen. Ja. Want iedereen zegt van mijn hout heeft certificaat. Dat is allemaal prima. En dan zegt u van
Nou, ten eerste, het meeste hout heeft geen keurmerk. Het is toch maar een kleine. En, ik bedoel, het valt echt nog wel veel flink te verbeteren. Dus zoals keurmerken. Of je kan allerlei technieken inzetten, zoals DNA bijvoorbeeld. En,
DNA waarvan?
Van bomen.
Van bomen.
Ja, dat je dus echt. Dus is nog te veel illegaliteit. Als je echt wil, dan kan je dat wel oplossen. Dus bijvoorbeeld met DNA-profielen, dan kan je echt aantonen waar het vandaan komt.
Gaat u snel weer terug?
Nou, dat hangt een beetje van de sponsors af eigenlijk. Want ik sprokkel dat geld elke keer bij elkaar. Ja. Voor om camera's te kopen. En als er iets meer geld is, dan ga ik weer.
Oké. Okay. Nou, heel veel succes bij uw werk. Hartelijk dank, Tim Boekhout van Solingen. Tot zover de eerste aflevering van de Bureau Buitenland Zomerexpress. Morgen is Simon Wintermans de gast. Een Nederlandse activist in Hongarije die het opneemt tegen Orbán. Zometeen kunststof met Jelly Brouwer vanaf de Parade in Den Haag. Maar nu eerst het NOS-journaal.
NPO Radio 1.
Met Jan van der Putten.
De presidenten Trump en Poetin hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse verkiezingen in 2016 hebben beïnvloed. In de VS loopt een onderzoek naar inmenging door de Russen. Op de persconferentie met Poetin noemde Trump dat onderzoek een ramp voor het land. De werkgevers maken zich grote zorgen over het gebrek aan plaatsen bij populaire computertechnische studies. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland is er een nationaal actieplan nodig voor meer docenten en stageplaatsen. De inspectie heeft een privékliniek voor plastische chirurgie in Venlo een operatieverbod opgelegd. Volgens de inspectie is er in de Arendborghoeve van alles mis op het gebied van professionaliteit, kwaliteit, veiligheid en het voorkomen van infecties. En de politie heeft een man opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 22 uit Hilversum. Hij is een bekende van de vrouw. De vrouw werd vorige week gevonden in een villa. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen.
Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 minuten door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg is de weg dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. Dat komt ook door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Tilburg kan Utrecht en Waalwijk aanhouden.
Ik zie wat jij niet ziet. Een gecontroleerde kilometerstand. Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de eerste eigenaar tot de laatste keuring. Inclusief een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check. Autotrack.
Muzikale ontmoetingen in Klassiek viert de zomer. In de eerste aflevering treedt de Nederlandse violist Noah L. op met een van de beste Hongaarse zigeunervioolisten van dit moment. Dat betekent smieren, flirten en muzikaal vuurwerk. Vanavond, na Nieuwsuur, bij de NTR op NPO 2.
Mag ik even je aandacht? Stropdas los, pumps uit, op weg naar huis nog even op die auto voor je letten. Bij De Baak weten we hoe je aandacht creëert en vasthoudt. Al meer dan 70 jaar het trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ga naar debaak.nl en kijk hoe jij de volgende stap kunt zetten. Ben jij klaar voor De Baak?
Uw oude stoel is veel geld waard. Ruil hem nu in voor een nieuwe prominent relaxstoel of bank en ontvang €480 inruilkorting.
Dat is snel verdiend. €480 inruilkorting. Maak een foto van uw oude stoel, kom naar een prominent winkel bij u in de buurt en ga weer met een nieuwe stoel naar huis.
Ga naar een prominent winkel bij u in de buurt.
Alsof je ronddwaalt in de bazaar van Isfahan. Eeuwenoude Persische schatten schitterend uitgestald. Ontdek Iran, bakermat van de beschaving.